Welkom bij het nieuwe standaard in familievermogen, een podcast van Klaris. Als multidisciplinaire private wealth dienstverlener bieden wij families en hun vermogen een thuis. Mijn naam is Paul van Hastenberg en in deze aflevering ga ik het samen met mijn collega Vital Jansen hebben over vermogensbeheer en hoe Klaris hier al 10 jaar invulling aan geeft. Hey Vital, we horen een nummer van de zanger Prins, terwijl we hier normaal de tune van onze podcast horen. Hoe zit dat?
Ja, daar heb ik stiekem voor gezorgd, Paul. Want ja, de artiest Prins, waar ik groot fan van ben, die kenmerkt voor mij wel de start bij Klavis, toen ik daar in augustus 2013 begon. Want ik moest beginnen om een halve dag vrij te vragen bij jou. Want Prins, die gaf een verrassingsconcert, dat doet hij wel vaker. En dat pleegt hij nog eigenlijk altijd te doen 's nachts. Dus dat was in Amsterdam, in Paradiso. Dat wilde ik absoluut niet missen. Dus ik heb jou moeten bellen op voor mijn eerste werkdag nog. Dat toch wat later kwam. Je hoort net een fragment van Prins. Maar wij hebben samen in 2001 ook nog een keer een concert bezocht.
Ja, dat is inmiddels alweer ruim 20 jaar terug, Vital, maar ik kan me dat concert van Prins nog heel goed herinneren.
Ja. Maar terug even naar mijn start, Paul. Jij had mij gebeld ik denk april, mei ergens, met de vraag of ik bij Klavis wil komen werken. Weet jij nog waarom je me belde?
Dat weet ik zeker nog wel. Wij kennen elkaar natuurlijk al uit onze gezamenlijke tijd bij Van Lanschot. Hebben toen in die tijd dus ook dat Prinsconcert bijgewoond. We waren allebei portefeuillebeheerder op de afdeling institutioneel vermogensbeheer van Van Lanschot. En na Van Lanschot en wat andere omzwervingen ben ik in 2012 bij Klavis gestart om daar vermogensbeheer op te gaan zetten. Sinds eigenlijk de start van Klavis in 2008 was er een grote launching client, zoals dat dan heet. Mm-hmm. Met daarnaast een paar kleinere, meer niet vermogensbeheer gerelateerde opdrachten. Maar we merkten in die tijd wel dat er steeds meer vraag vanuit een soort van potentiële nieuwe relaties kwam. En dat we zelf ook de ambitie hadden om vermogensbeheer breder aan te kunnen bieden. We hadden zowel vermogende relaties op het gebied van vermogensbeheer en dus gaan beleggen. Maar we wilden met ze ook graag gaan investeren buiten de beurs. Dat deden we in die tijd ook al. En het moet inderdaad op mei, juni geweest zijn, 2013, toen ik in de wandelgang hoorde dat jij in de markt was, zoals het dan zo mooi heet. Toen ik dat hoorde, duurde het geen dag voor ik jou gebeld had. Nog geen week later zaten we hier in Den Bosch, kan ik me herinneren, naast ons gezamenlijk verleden, ook onze gezamenlijke toekomst te bespreken.
Ja, dat klopt.
En 10 jaar later, Vital, zitten we nog steeds hier.
Ja, daar ben ik je ook nog steeds dankbaar voor, Paul. Maar waarom wilde je eigenlijk van één of enkele relaties dat vermogensbeheer echt meer in de breedte gaan aanbieden bij Klavis? Weet je dat nog?
Ja, zeker. Goeie vraag. In eerste instantie wilden we graag, nadat we eigenlijk tussen een jaar of 4 met name voor één grote relatie bezig waren, wilden we, zoals het heet, de grote vermogensbeheervergunning aanvragen om daarmee een betere, completere dienstverlener te kunnen zijn. Met die vergunning komen bijvoorbeeld allerlei waarborgen voor onze relaties. En we vonden het wel prettig om die te kunnen hebben. En met die vergunning konden we ook onze ambitie om onze diensten breder aan te kunnen bieden waarmaken. We hadden eigenlijk in de jaren daarvoor en eigenlijk al gebaseerd op de jaren ervaring daarvoor al een eigen Klavis aanpak opgebouwd. Daarbij merkten we dat de markt heel erg op retail gefocust was. En wij wilden juist onze institutionele en strategische aanpak van beleggen toegankelijk maken voor vermogende particulieren. En dan niet alleen voor beursbeleggingen, dus aandelen, obligaties, maar ook voor investeringen in private markten. Dus meer private equity, vastgoed, financieringsvorm als private debt. Voor het opzetten van vermogensbeheer, want daar ligt natuurlijk ook jouw langjarige achtergrond. Dat had ik jouw gedachten. Dus vandaar mijn telefoontje toen. En in het jaar waren we al bezig met een vermogensbeheervergunning. En jij hebt daarin de aanvraag nog mee af kunnen maken, kan ik me zo herinneren.
Ja, dat weet ik nog wel. Dat was een stevig traject wat we door moesten. Maar oktober van dat jaar, 2013, hebben we toen die vergunning gekregen. Ik was ondertussen met jou en andere leden van Klavis bezig ook om een beleggingsfilosofie vorm te geven. Ja, en om van daaruit het vermogensbeheer aan de klanten te kunnen aanbieden. En dat noemen we ook wel discretionair vermogensbeheer. En dat is het beheer dus dat wij zelf vanuit Klavis de beleggingsbeslissingen konden nemen.
Ja, dus klanten geven dat uit handen en wij nemen namens hen het besluit. Die beleggingsfilosofie, die kan ik Dan kan ik me nog wel herinneren die tijd. En die was natuurlijk sterk gebaseerd op onze, zoals het dan heet, fiduciaire ervaringen die we de jaren daarvoor hadden opgedaan. Maar zoals ik net al zei, ook eigenlijk al vital op basis van de ervaringen die jij en ik, de 10, 15 jaar daarvoor opgedaan hadden. En die eerste cliënt, die boden en bieden we overigens nog steeds grip en controle op hun vermogen. Dat vinden we nog steeds heel erg belangrijk. We benaderen het vermogen echt strategisch met een plan voor lange termijn. En zij en wij weten precies waar we aan toe zijn en waar we belegd en geïnvesteerd zijn. Dus je hebt altijd controle over je eigen vermogen. Eigenlijk is dat net als bij meer institutionele beleggers die dat ook doen en waar wij natuurlijk onze achtergrond in hadden.
Ja.
En als ik dan kijk naar die filosofie, dan ligt de focus bij beursgenoteerde aandelen heel sterk op gezonde, kwalitatief sterke bedrijven die bovengemiddelde groei laten zien. Als ik dat in één zin zou moeten samenvatten. Dus dat is wel waar we blijven worden als beleggers.
Ja.
Naast de aandelen vital beleggen natuurlijk ook in obligaties. Jij beheert al volgens mij sinds eind jaren 90 obligatieportefeuilles. Als je daar onze aanpak zou moeten omschrijven, hoe zou je dat doen?
Binnen obligaties, daar richten we ons echt op een geleidelijke groei. Hè? Dus we proberen een stabiel en een oplopend rendement in de tijd voor de relaties te creëren.
Ja.
En wat dan in de brede markt van obligaties gebeurt, vind ik eigenlijk wat minder van belang.
Je wil er minder afhankelijk van zijn.
Ja, zeker. Ja, je ziet toch in de tijd van de lage rente, we komen daar nog wel op terug, zijn steeds langere looptijden uitgegeven voor obligaties. En die koersen van die leningen kunnen enorm schommelen. En dat geeft eigenlijk heel veel beweging. En dat is niet wat wij opzoeken. Wij zoeken het wat dat betreft veel liever in meer specialistische obligatiefondsen, waar obligaties met korte looptijden in zitten en met een variabele rente.
En dus een veel lager risico.
Veel stabieler.
Ja, ja, precies.
Absoluut.
Okay.
Ja, en grip en controle komt dus zowel binnen aandelen als binnen obligaties terug. En dat wat je net al aangaf, Paul, dat is hoe we ook ooit begonnen zijn eigenlijk voor onze eerste relatie binnen Clavis. Wat misschien ook goed om te melden is dat wij nog steeds direct in aandelen en obligaties beleggen. Dus echt in directe posities.
Ja.
Dus heel goedkoop, daar zitten geen extra kosten in. We vinden ook wel dat nog een beetje een ambacht is, hè, om aandelen en obligaties te selecteren.
Je ziet dat steeds minder in de markt.
Absoluut, absoluut. Ja. Beleggers herkennen vaak niet meer wat ze in portefeuille hebben.
Ja.
Nee, dat klopt. We vullen die directe posities aan met indextrekkers en beleggingsfondsen. Maar ook daar zijn we wel selectief. We vinden het moet ook daarin duidelijk zijn wat er gebeurt in zo'n positie. Het moet een heldere strategie zijn. En het liefst ook met een strategie die zich op één element richt. En niet in een wat we wel kennen als mixfondsen of multi-strategy fondsen die je in de wereld hebt. Of wereldwijde beleggingen. Ja. En dat is voor die beheerder fijn, maar die heeft daar heel veel vrijheid. Maar als wij rechts willen, kan die beheerder links gaan. En dat is niet wat we opzoeken. Ja. En we willen graag die grip op de portefeuille eigenlijk houden.
Ja. En ons voordeel, Vital, was natuurlijk dat we vanuit jou en mijn verleden een heel groot netwerk hadden bij juist de institutionele vermogensbeheerders. Dus we hebben toegang tot een research, we hebben toegang tot een specialistische beleggings- en investeringsfondsen.
Ja.
En die zijn voor particuliere beleggers niet toegankelijk. Dus dat maakt natuurlijk wel heel veel verschil. En dat zie je tot op de dag van vandaag terug in onze portefeuilles.
Ja, absoluut.
Ah, daar is Tina weer.
Ja, die vond ik wel toepasselijk, Paul. Die hebben we in de vorige podcast ook gebruikt.
Ja.
Daar komen we dadelijk nog wel even op terug. Maar ook de titel van dit nummer is eigenlijk wel typerend ook voor Clavis Vermogensbeheer. We don't need another hero. Ja, wij proberen ook geen gekke dingen te doen in de portefeuilles voor onze relaties. En we proberen niet de held te gaan uithangen. Maar we proberen gewoon op serieuze wijze, op langere termijn, vanuit de strategie, de vermogens van de relaties te beheren. En we zeggen dat wel eens. Hè. Het is meer onze rol om de relatie vermogen te houden. En niet per se om ze meer vermogen te maken. Ja,
ja, dat is wel natuurlijk een hele belangrijke. Onze relaties zijn natuurlijk vermogen. Ze willen dat vooral blijven en hoeven dat niet meer te worden. Dus dat betekent ook iets voor de manier waarop wij natuurlijk met hun vermogen omgaan.
Ja.
En dus dat is precies de kern van wat het is, Vital. We zijn nu 10 jaar onderweg voor relaties. 10 jaar portefeuilles aan het beheren. Hoe staan we er nu voor?
Ja, we staan er goed voor. We hebben ongeveer 100 relaties nu inmiddels, die bij ons dus op financiële markten beleggen. Juist. Ja. En je moet beseffen dat we 10 jaar geleden natuurlijk op nul starten in feite met ons vermogensbeheer. Ja. Nou, ondertussen hebben we daar ook een team natuurlijk omheen gebouwd om ook het aantal relaties per beheerder beperkt te houden. Want we vinden het belangrijk dat we een hele persoonlijke dienstverlening kunnen aanbieden. We kennen de relaties daardoor ook heel goed. De beheerders zijn ook hebben direct contact met de klant. Ja. Daar zit niet veel tussen. En het team van Klavers Vermogensbeheer bestaat inmiddels uit ongeveer 20 personen. Dat is niet alleen voor de beleggingen op financiële markten overigens, maar ook dat wat we allemaal buiten de beurs in private markten doen.
Ja. Als je nou kijkt naar 10 jaar beleggingen, hoe heeft dat voor de beleggers bij Klavers uitgepakt?
Ja, nou, dan is misschien goed om te melden dat we bij Klavers met modelportefeuilles werken op het vlak van aandelen en van obligaties. Ja. En daar zit eigenlijk de samenstelling in die wij op dat moment als beste achten. En als je zo over 10 jaar bijvoorbeeld naar aandelen kijkt, dan kunnen we kort zijn. Sinds 2014 is er ongeveer 150% rendement gehaald voor de aandelenbeleggers. Ja, 150%. Dus dat is een ontzettend hoog gemiddeld rendement per jaar, ook als je dat historisch zou bekijken.
Dat is zeker echt een heel fors rendement. Obligaties hebben dat natuurlijk niet gehaald. Hoe is het daar gegaan?
Daar ligt het inderdaad wel wat anders. In die 10 jaar heb je met obligaties ongeveer 20% rendement kunnen maken. Ja, daar komt Tina wel weer even om de hoek kijken.
Ja.
Want we hebben natuurlijk een fase gehad dat de rente enorm laag was. En men zei wel, ja, there is no alternative, Tina. Je wordt bijna gedwongen om naar aandelen te gaan, omdat op sparen of op obligaties geen rendement te maken was.
En Tina is dus de afkorting, there is no alternative. Ja. Dat wordt dan in de markt afgekort tot Tina.
Ja, maar goed, we hebben vorig jaar in de podcast uitgelegd dat die tijd
voorbij is. Precies.
Ja.
Dus er wordt weer rente betaald op obligaties, dus er is inmiddels weer een alternatief. Dus dat is voor jou, zeker als obligatiebelegger, natuurlijk wel prettig.
Absoluut. Misschien wel ook goed om te zeggen dat inflatie, die is in die 10 jaar, dus de rente was heel laag, maar de inflatie was ook heel laag. Dus het was niet dat mensen in koopkracht veel verloren.
Dus in koopkrachtterm viel het mee, maar het absolute rendement op obligatie was natuurlijk zeker gegeven. Die lange tijd van lage rente was natuurlijk niet heel hoog. Maar vanuit aandelen is natuurlijk heel veel rendement behaald.
Overigens zijn we die fase van lage rente best wel goed doorgekomen, omdat we in de portefeuilles andere posities opnamen, zogenaamde alternatieven.
Ja.
En die hadden wel de kenmerken van obligaties, dus met een laag risico. Mm-hmm. En ook die focus die we zoeken op stabiel positief rendement.
Ja.
En die hebben voor een hele goede vervanging gezorgd in die fase.
Ja.
Ja. En daarna hebben we natuurlijk de fase gehad dat de rente wel snel omhoog is gegaan. Dat leidde dus ook tot behoorlijke koersdalingen in obligaties.
Ja.
Nou, daar zijn we goed doorheen gekomen. En het pluspunt is, en dat zei je volgens mij net al, is dat er weer rente is inmiddels. En obligaties in de portefeuille weer hun rol op kunnen pakken, om het zo om te zeggen.
Ja. Dan al met al, als ik dat zo hoor, dan waren de afgelopen 10 jaar, was dus een heel mooi decennium voor beleggers. Wat is je in al die jaren het meest bijgebleven?
Ja, nou, er is echt heel veel gebeurd in de laatste 10 jaar. Een paar ontwikkelingen vallen daarbij op. Bijvoorbeeld het jaar 2016, toen we toch wel behoorlijk onverwacht de exit hadden van het Verenigd Koninkrijk uit de euro.
Ja.
De zogenaamde Brexit natuurlijk.
Ja.
En later nog in dat jaar werd toch wel verrassend Donald Trump verkozen als president in Amerika. Die versloeg Hillary Clinton natuurlijk. Nou, je zou zeggen dat zijn Brexit, de verkiezing van Donald Trump, dat had de beurs enorm kunnen doen bewegen en ook neerwaarts. Maar dat viel heel erg mee. Het was een heel goed beleggingsjaar.
Goed jaar geweest,
ja. Nou, het meest opvallende event in de afgelopen jaren is toch wel corona geweest. De hele fase van corona.
Als je 10 jaar terugkijkt, moet hij terugkomen.
Ja,
dat kan niet anders.
Het is goed. De maand maart 2020 was wat dat betreft wel het dieptepunt in feite. Toen daalden aandelen met 30% in de maand. Ja. Nou, dat is zelden vertoond.
Ja, ik kan me die dag nog wel herinneren. Dat het dag op dag op dag op dag erger en erger werd.
Ja, er was een luik opengezet en we wisten niet waar het zou eindigen. En als je dan kijkt wat daarna gebeurde, kwam een enorme rally vervolgens op aandelenmarkten. Omdat steunpakketten ingezet werden. We pasten ons aan de nieuwe wereld. Alleen, we hebben nu nog steeds een beetje te maken met de naweeën. Omdat in die tijd is vraag en aanbod echt uit balans gebracht. Ja. En dat leidde tot de eerste tekenen van inflatie. Ja, en vervolgens kwam natuurlijk nog de inval van Rusland in Oekraïne.
In Oekraïne nog overeen. Ja, ja. Inflatie begon eigenlijk al voor die tijd, maar die werd daarna natuurlijk
die
nog
kreeg gewoon even
flink
nog
aangezet.
Ja, dus eigenlijk al sinds maart 2020 hebben we toch wel een hele aparte fase gehad.
Ja.
Zitten we nog eigenlijk in de naweeën, wat ik net al schetste. En misschien meer recent, wat heel opvallend is, is natuurlijk toch de hele rally die we vorig jaar gezien hebben rondom aandelen met kunstmatige intelligentie.
Ja.
De hele hoop op grote veranderingen die ons te wachten staan op dat vlak.
Ja.
En dat heeft een eigenlijk heel select groepje aandelen hard in koers doen stijgen. En wij draaien al 25 jaar mee ruim, Paul. En we hebben dit al eens een keer eerder gezien in het begin van de jaren 2000.
Ja.
Met een enorme bubbel in internet aandelen.
Ja, ja, ik hoop niet dat wat dat betreft dat de afloop hetzelfde gaat zijn. Want die was toen bepaald niet vrij, kan ik me zo heugen.
Nee.
Ik denk ook dat deze afloop anders gaat zijn. Maar zo zie je maar dat de geschiedenis zich wellicht wel gaat herhalen. And it's all just a little bit of history repeating. Ja, Vital, history repeats van de propeller heads. Dat is natuurlijk een belangrijke vraag voor beleggers. Herhaalt de geschiedenis zich door de tijd? Sommigen zeggen, this time is different. Nou, dat blijkt toch maar heel zelden waar te zijn. We weten bijvoorbeeld destijds hoe het natuurlijk met de internetbubbel afgelopen is. Normaal, hopelijk kent deze cyclus een ander patroon. Over patronen gesproken, zie jij patronen in het verleden, Vital, als je naar beleggen kijkt?
Ja, absoluut. Als je op langere termijn kijkt, dan bewegen de beleggingen altijd in cycli, in bepaalde golven. Dus fases van overwaarderingen, onderwaarderingen, die volgen elkaar in de tijd op. En per saldo krijg je eigenlijk een soort gemiddelde stijging. De mean reversion, zeggen we dan ook wel.
Ja.
En wat daarbij wel logisch is, is de winstgroei van bedrijven. Bedrijven die groeien in feite gewoon door in de tijd. En dat is ook waar wij ons binnen aandelen ook op richten overigens. Wij zoeken naar bedrijven die een stabiele winstgroei hebben.
Ja, en die winstgroei, dat is dan de kurk waar de aandelenkoers op drijft.
Ja, ja. Ja, klopt. Ja. 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 En nog even over die golven en de geschiedenis. Dat is echt wel iets voor beleggers hoor, om daarnaar te kijken. Ook nu weer kijken we terug, is de inflatiefase misschien gelijk aan die in de jaren 70? Ja, ja. Of nee?
Ja.
Nou, en dan... Ja, dan moet ik toch wel denken aan een quote die ik ooit las van een schrijver, acteur, Mark Twain. Die zegt, de geschiedenis die herhaalt zich niet precies, maar hij rijmt wel. En hij bedoelt daarmee, er zit wel een ritme in.
Zit wel een ritme in.
Het zal wel zich ongeveer zo terug laten komen.
En iedere belegger probeert natuurlijk houvast te vinden in het verleden. En te kijken, kan ik iets uit het verleden halen waardoor ik mijn toekomstbeeld kan scherpstellen?
Ja.
Wat ook, denk ik, Vital, zich door de tijd herhaalt, is dat je uiteindelijk beloond wordt voor het nemen van risico. Dus aandelen zijn natuurlijk al heel lang beursgenoteerd. En wat je op lange termijn ziet, is dat aandelen iets meer risico zijn dan obligaties, maar ook een iets hoger rendement geven. En obligaties weer een iets hoger risico hebben dan een spaarrekening bijvoorbeeld, maar ook weer een iets hoger rendement geven. Dus risico op die zin in lange termijn betaalt zich uit. En als je dan dus de rust hebt om naar die lange termijn te kijken en je bent eventueel nog bereid om op korte termijn liquiditeit op te geven, zoals je bijvoorbeeld bij private equity doet of met vastgoed doet of met wat meer specialistische beleggingsfonds doet waar jij het straks over had, dan denk ik dat je daarin nog extra beloond kunt worden. Dus ook dat is wel iets wat vanuit het verleden ook naar de toekomst zal blijven gelden.
Ja, ja, nee, dat klopt. En we hadden het natuurlijk al over wat er in de afgelopen 10 jaar gebeurd is in de financiële markten. Nou, ik kan je op een briefje geven. In de komende jaren gaan we weer allerlei gebeurtenissen krijgen. En dat is wel een mooie term voor. Dat men zegt dat beleggers de zogenaamde wall of worry beklimmen. Terwijl de muur van zorgen. En er zijn altijd zorgen en onzekerheden. En dat zorgt voor beweging op de beurs. En ik denk dat het een belangrijke rol voor ons is als vermogensbeheerder. Om de beleggers eigenlijk daar goed doorheen te laveren. En wij focussen dan ondertussen op de achtergrond, vooral op hoe ontwikkelen de winsten zich, hoe gaat het met het economisch fundament. En ja, er zullen altijd onverwachte gebeurtenissen blijven komen.
Ja, je zegt dan altijd, Vital, dat je gebeten wordt door de slang die je niet ziet. Met andere woorden, koersdalingen komen vaak onverwacht. Want als ze niet onverwacht waren, had iedereen zich er wel op voorbereid.
Ja, dat klopt. Ja, zo werkt het. En je ziet dat ook op dit moment. We zetten allerlei all-time highs neer op aandelenbeurzen. Ja. Maar ja, we hebben het er net al over gehad. Als een bedrijf ook steeds meer winst maakt, dan groeit de winst per aandeel. En hoort daar dus eigenlijk ook gewoon een hogere koers bij.
Als een bedrijf zeg 10 jaar 10% winstgroei laat zien, dan zou de beurskoers eigenlijk volgend jaar 10% hoger moeten zijn dan vandaag.
Al het andere gelijk blijft. Ja, klopt. Ja.
En dan denk ik dat we daarmee ook een hele belangrijke rol voor ons in ieder geval als vermogensbeheerder benoemd hebben. Ik denk dat het timen van de markt verschrikkelijk moeilijk is. Eigenlijk in onze ervaring, gezamenlijke ervaring, Vital, bijna niet doen.
Nee.
Je moet namelijk en op het juiste moment uitstappen. Nou, dat is al weinig mensen gegeven. Dus je moet uitstappen net voor een koersdaling. Soms lukt dat nog wel. Maar je moet vervolgens ook weer instappen net voordat de koers weer omhoog gaat. Dus je moet twee keer slim zijn om een goed resultaat te behalen. Nou, in onze ervaring, en we hebben samen ruim 50 jaar ervaring. Ik durf wel te stellen dat het beste rendement niet behaald wordt door slim naar de markt te kijken en op tijd uit te stappen en weer in te stappen. Maar juist behaald wordt door de tijd belegd te blijven en je niet te laten afleiden door allerlei onverwachte gebeurtenissen die op je pad komen. Waarbij je natuurlijk ook weer niet te naïef moet zijn. Er gebeuren allerlei dingen in de wereld en daar moet je niet naïef naar kijken. Het is wel onze taak om daarvoor samen met onze relaties een goede strategie voor te hebben.
Ja, absoluut. Ik denk dat een van de belangrijkste elementen is bij beleggen. Het hebben van een goede strategische verdeling van je belegging, van je vermogen.
Ja.
Op basis van de uitgangspunten die je hebt. Dus ja, dat je een verdeling maakt over aandelen, obligaties, private equity en dergelijke. En daarmee, ja, dan maak je al 80% van het rendement. Dat wordt daardoor bepaald.
Ja.
En nogmaals, er gaat van alles gebeuren door de tijd. En dingen die we nu nog niet kunnen voorspellen. Maar wat mij betreft is de belangrijkste les van de afgelopen 10 jaar. En ook wel in al die jaren daarvoor. Dat als je aan de hand van een strategie en met goede analyses en gezond verstand en je gewoon gedisciplineerd te werk gaat, dan kun je tot hele mooie resultaten komen met beleggen.
Nou, Vital, dat lijkt me een hele mooie boodschap om deze podcast over 10 jaar vermogensbeheer bij Klavers af te sluiten. Ik vind wel dat we het laatste woord hier naar onze relaties moeten laten gaan. Dus vanaf deze plek in deze podcast wil ik grote dank uitspreken naar al die relaties voor het vertrouwen dat ze ons geven om samen met ons en voor hen te beleggen of te investeren. Of op een andere manier voor ze werkzaam te zijn. En dat hopen we natuurlijk nog heel lang te mogen doen. Ook hopen daarin dat we de flinke groei die we gezien hebben in relaties nog lang vast mogen houden. En ook dat heeft weer met veel vertrouwen te maken dat we van die relaties krijgen. Dus bij deze dank daarvoor naar al deze fijne mensen.
Ja, en misschien om nog even het bruggetje te maken naar het liedje wat we net hoorden. Ik gaf al aan, de beursontwikkelingen zullen bewegelijk blijven, maar we hebben er echt vertrouwen in dat ook in de komende jaren er weer mooie rendementen te behalen zullen zijn.
Ik wil daarbij ook de luisteraars hartelijk danken voor de aandacht en graag tot de volgende keer.